VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Jos Palm en Matthijs Deen.
Ja, goedemorgen, welkom bij OVT. Een heel afwisselend programma vandaag. Al zeiden twee grote onderwerpen over roven. In het tweede uur gaat het over de vondst bij Haifa van 13.000 jaar oud bier. Over de roerige geschiedenis van Zuid-Tirol. Is het Oostenrijks of Italiaans? Het is natuurlijk Italiaans, maar vindt iedereen dat ook? En in het spoor terug leidt naar een klein oproer dat een halve eeuw geleden uitbrak, toen het erop leek dat er een grammofoonplaatje uit zou komen over Anne Frank, geschreven door Peter Koelewijn. En in dit uur verwelkomen we Maya Vuijsje, die oude dozen aan de straat zag staan vol met feministische boeken die ooit heel belangrijk voor haar waren. Het zet haar aan tot het schrijven van een boek. We gaan praten over de grootste kunstroof ooit in 1990 in Boston, toen onder meer Rembrandts enige zeegezicht vernield werd. Kunstdetective Arthur Brandt komt langs. Nog een roof dus, maar dan van opgezette vogels. De verzameling van Russell Wallace uit het Natural History Museum in Londen. Dat gebeurde in 2009. De dader, een klassiek fluitist, verwerkte de veren tot vissenbeten. Werd gepakt, maar hoefde nooit het gevangen in. Kees Moedeke van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam komt erover praten. Onze columniste, zeg ik met trots, is Nelleke Noordervliet, die we natuurlijk enorm gaan feliciteren, omdat haar geheel terecht de Constantijn Huygensprijs is toegekend. En voor verder gaan, u weet wellicht dat we vanaf volgende week een maand op locatie uitzenden. Het is niet zomaar een maand, maar de maand van de geschiedenis. Volgende week in het Openluchtmuseum in Arnhem zitten we bijna vol. U zou nog een kaartje kunnen proberen te krijgen, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar u maakt meer kans als u de zondag daarna probeert. 7 oktober in de Heren van Sonoy in Alkmaar. Want wie komen er ook weer, Jos?
Nou ja, daar komen niet de Heren van Sonoy. Maar in elk geval komen van allerlei mensen. Als het mee zit, gaan we daar hebben over de 80-jarige oorlog. Onze opstand, want het thema van de maand van de geschiedenis is opstand en revolutie. Een zeldzame fenomeen in Nederland. We gaan het met Onno Klein en zijn dochter, culinair historici, hebben over 100 jaar koken in Nederland. En als we het toch over 100 jaar grote gebeurtenissen in Nederland hebben, gaan we het ook, als het een beetje mis zit, hebben met Vidan Ekies praten over 100 jaar vrouwenemancipatie in Nederland. Dat en nog veel meer, zoals je dat hoort te zeggen. Dus komt allen.
100 jaar koken in Nederland. Iets wat misschien ook wel heeft geleid tot opstand hier en daar. We beginnen met de zaak Kavanaugh. Want de komende week, waarschijnlijk donderdag, gaat het er ontspannen in Washington bij de Senaatscommissie die de kandidaat rechter voor het Hoge Rechtshof Brett Kavanaugh ondervraagt. Ik ga even iets uitleggen voordat we gaan praten, Marco Valenta. Eigenlijk hadden die openbare verhoren al afgelopen moeten zijn. Maar op het laatste moment, u hebt dat vast gehoord, kwamen er beschuldigingen aan het licht van een vroegere schoolgenoot, inmiddels professor psychologie Blasey Ford. Christine heet ze, geloof ik. Ja, heet ze. Ja. Zo heet ze gewoon.
Ja, ja.
Op een schoolfeestje zou de kandidaatrechter Kavanaugh in beschonken toestand en in bijzijn van een even beschonken vriend verregaande pogingen hebben ondernomen om Blasey Ford te verkrachten. De Republikeinse Partij, aangevoerd door het Witte Huis, doet nu pogingen om de benoeming van de conservatieve rechter er desondanks door te krijgen, al hebben ze Blasey Ford wel de gelegenheid geboden te getuigen. Het spande erom of dat zou gaan gebeuren, maar het laatste nieuws is dat het waarschijnlijk toch gaat gebeuren komende donderdag. De hele zaak doet sterk denken aan een eerdere benoemingsprocedure in 1991, die van de conservatieve hoge rechter Clarence Thomas, tegen wie in de staat van de procedure een beschuldiging van seksuele intimidatie werd geuit door Anita Hill, een juridische hoogleraar die een tijd voor Thomas had gewerkt. Zij kreeg na aanvankelijke weigering toch de gelegenheid om te getuigen in 1991 voor de commissie. En dat werd een tenenkrommende vertoning die natuurlijk uitpakte in het nadeel van Anita Hill. Clarence Thomas werd benoemd. Nog een uitgebreide inleiding, Marco Valenta. Ik zei dat al, Amerikanist aan de Universiteit van Nijmegen, dat zeg ik er ook bij, maar toch wel nodig, denk ik, want deze zaak die in Amerika huishoog opspeelt lijkt een soort lakmoesproef voor de MeToo-beweging. Zal dit nu anders aflopen dan 27 jaar geleden? Wordt de vrouw in kwestie nu wel serieus genomen? En daaraan voorafgaand natuurlijk de vraag, hoezeer zijn de twee zaken met elkaar te vergelijken? Misschien is het goed eerst te zeggen, maar de benoeming van een rechter aan het Hoge Rechtshof in Amerika, dat is enorm belangrijk, hè, daar.
Ja, het is heel belangrijk, omdat het Hoge Rechtshof heeft de mogelijkheid om wetgeving te beoordelen op of het in overeenstemming is met de grondwet. En aan de hand daarvan kan het van invloed zijn op wetgeving, hoe dat toegepast wordt. Dus het heeft uiteindelijk een enorme impact op de samenleving. Omdat het eigenlijk de interpreterende, het hoogste, de hoogste mogelijkheid is om die wetgeving toe te passen en verschillende kanten op te leiden.
Ja, en normaal gesproken is er in het Hoge Rechtshof, het zijn er 9 leden van. En er zijn er tot nu toe waren er altijd 4 progressieve en 4 conservatieve. En dan één persoon die dan, dat was Kennedy in dit geval. Dat is de plek die nou op is gekomen, die nu eens met de ene en dan weer met de andere meestemde. Maar nu is het zo dat Trump is in de gelegenheid geweest om 2 personen voor te dragen die alle 2 zeer conservatief zijn, waardoor het Hoge Rechtshof conservatief van signatuur zal worden. Wat staat er op het spel? Waar gaat het nu vooral over in Amerika? Welke wetgeving?
Ja, nou, ik denk wat belangrijk is om op te merken is dat die benoemingen voor het leven zijn. Ja. In principe, behalve als iemand besluit met pensioen te gaan.
Zoals
dus
Kennedy.
In dit geval is dat gebeurd, maar dat hoeft niet. Dus het is van invloed voor tientallen jaren wie daar zit. Dus het eerste wat op het spel staat is voor democraten en progressieven. Is er de angst? Speelt het rond 2 thema's. Het ene thema heeft te maken met het terugdraaien van de legalisering van abortus. En dat is eigenlijk een soort, holy grail, heilig. Voor conservatieven en zeker voor conservatieve christenen is dat nu 2 generaties lang waar ze naar streven. Er is de angst dat dat gaat gebeuren. Het tweede thema wat speelt is de onschendbaarheid van de president.
Van de president, ja.
En de angst is dat Kavanaugh dat gaat ondersteunen. Mocht dat ook naar het Hoge Rechtshof komen.
Ik wil het in dit geval even bij de abortus houden. En ook bij de... Want de parallel wordt nu getrokken met een eerdere zaak. In 1991, waar Clarence Thomas, ook een conservatieve kandidaat voor het Hoge Rechtshof, op het allerlaatst, net als nu, in de benoemingsprocedure een beschuldiging aan zijn broek krijgt van de hoogleraar Anita Hill. Hoe is dat toen gelopen en in hoeverre kan je de 2 zaken met elkaar vergelijken?
Ja, nou, ze zijn eigenlijk best vergelijkbaar. In de zin van dat er was kennis van tevoren over de aanklacht. En tegelijk is het naar buiten gekomen nadat de hoorzitting afgerond was. In het geval van Anita Hill was het zo, had ze de FBI. Zij heeft samengewerkt onder leiding van Clarence Thomas. En toen heeft ze aan de FBI verteld dat hij structureel seksueel getinte opmerkingen en van alles en nog wat deed, wat een heel onprettige en eigenlijk best onwerkbare werkomgeving voor haar creëerde. Vervolgens is daar niks mee gedaan bij de hoorzittingen. En is dat achteraf gelekt naar de kranten, naar de media. En door de druk die daardoor ontstond, besloot Anita Hill alsnog om naar voren te komen. En met oude anonimiteit.
En toen is haar door de commissie, die aanvankelijk weigerde om aan te horen, onder leiding van Joe Biden overigens, is haar toch de gelegenheid geboden om te getuigen. En die getuigenissen die toen geweest zijn, die zijn Blasey Ford nu is bang op een herhaling van wat er toen gebeurde. Want wat gebeurde er toen?
Ja, dus dat werd een enorm spektakel. Het werd op de televisie uitgezonden toen dat de enige grote media was. Dus iedereen keek toe. En het werd een soort seksuele ontleding van zowel de aangeklaagde als de aanklaagster. Dus het was een enorm groot drama met heel intieme vragen. En met allerlei waarbij ze allebei eigenlijk door de modder getrokken werden, zeg je in het Engels. They were dragged through the mud. door in de media. Dus zij werd voor slet uitgemaakt. Zij werd voor van alles en nog wat uitgemaakt. Ook door politici. Bij hem kwamen er heel beschamende details naar buiten. Van wat hij zei. Referenties aan porno. Daar werden grapjes over gemaakt. Dus voor hem was het ontzettend beschamend. En hij noemde het a high-tech lynching of an uppity nigger. En voor haar was het nog meer beschamend. In de zin van dat er geen steun voor haar was. Biden had de mogelijkheid om 3 andere vrouwen te vragen die een soortgelijk verhaal hadden. Heeft hij niet gedaan. En zij voelde zich enorm in de steek gelaten.
De vraag is nu, we zijn 17 jaar verder. 27, sorry. Ja. 27 jaar verder. We hebben de MeToo-beweging. Verwacht jij dat... en iedereen is bang voor... Blasey Ford is bang voor een herhaling van toen. Hoe schat je dat in? Wat is jouw verwachting? Als je dit ziet als een lakmoesproef... Mm-hmm. voor hoe Amerika er wat dat betreft voor staat.
Ja, nou, ik denk dat er zijn 2 dingen die belangrijk zijn. Eén ding is iets wat te maken heeft met de invloed van ras. Dus in het geval van Anita Hill en Clarence Thomas, zij waren alle 2 zwart. En je had dat het voor hun alle 2 eigenlijk best ongemakkelijk was vanwege de stereotypering van zwarte seksualiteit. Dus de zwarte man als een soort seksueel roofdier, dat heeft een heel lange geschiedenis. En de zwarte vrouw als ontzettend seksueel vrij, zo vrij eigenlijk dat ze niet eens verkracht kan worden. En die 2 dingen die kwamen bij elkaar, dat hing in de lucht. En zeker voor hun. Als
maar
dat
we hebben hier te maken met 2 witte elitaire mensen.
En hier in dit geval gaat het om 2 blanke mensen die van de hoogste elite kringen komen. Dus de scholen waar ze naartoe gingen, toen ze naar de middelbare school gingen, toen dit gebeurde, dat zijn scholen waar je $40.000 per jaar betaalt. Dus de kinderen van de meest machtige, meest invloedrijke mensen gaan naar die scholen. Dus het is ook voor een gedeelte een soort oordeel, zeker een inkijkje, misschien ook een oordeel, over die elitecultuur van blank Amerika. En de vraag is dan, ja, zij hebben heel duidelijk geleerd van wat er met Anita Hill gebeurd is. Zij heeft een... professor Ford, heeft een hele stel rechters en strategisten om haar heen. Die hebben onderhandeld. En dan ging het over vraagstukken bijvoorbeeld of een man die ook in de kamer was toen dat gebeurde, of hij ook gevraagd zou worden om te getuigen. Het ging over wie gaat als eerste, wie gaat als tweede. In de tijd van Anita Hill was het zo dat Clarence Thomas zowel voor haar als na haar ging getuigen, waardoor zij nog meer onder druk kwam. In dit geval hebben ze alle 2 alleen maar 1 kans om te getuigen, maar niet in de volgorde die Christine Ford wilde. Okay. Dus je ziet in dat soort dingen dat ze leren. Je ziet ook dat er iets heel duidelijk, dat is het laatste wat ik zal zeggen, is dat voor Biden, die de panel voorzat van Anita Hill, die schaamt zich nu ontzettend voor wat er is gebeurd. En vanuit het heden gekeken, werd dat helemaal op de foute manier gedaan. Hij heeft gezegd dat hij verontschuldiging schuldig is aan Anita Hill. En met het oog naar de presidentsverkiezingen van 2020.
Dus we kunnen eigenlijk, heel Amerika kijkt daarnaar met Anita Hill in het achterhoofd. En het is opvallend toen dat er daarna in 1992 heel veel vrouwen opeens werden gekozen. En het lijkt erop dat het nu die parallel er ook is, dat heel veel vrouwen zich kandidaat hebben gesteld voor de midterm.
Meer
dan ooit. Mark Valenta, hartelijk bedankt voor vandaag.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, deze week verscheen de eerste aflevering van de Amerikaanse podcast Last Seen. Niet scène, maar het laatst gezien. De serie onderzoekt de grootste kunstroof ooit. In 1990 in Boston. Onder de gestolen kunstwerken bevond zich het enige zeegezicht van Rembrandt. Te gast is kunstdetective Arthur Brandt, die ook meehielp aan deze podcast. Arthur, welkom. Vertel eens kort, die roof, hoe ging die in zijn werk?
We hebben het hier over 1990, een tijd dat het, dat het allemaal nog niet zo goed beveiligd was, musea. In dit geval, dit museum had weliswaar een alarminstallatie, maar dat hield ook te wensen over. En twee nachtwakers, twee studenten die daar nog wel eens een jointje rookten, die nog wel eens vrienden binnenlieten van hun popband. Dus het was een andere tijd en nu zou dat niet meer kunnen, maar de twee jongens zaten daar.
Goede oude tijd vanuit het perspectief van de rovers.
Van de rovers. En je moet je voorstellen, die twee jongens zitten daar, allebei waarschijnlijk zo stoon als een garnaal, in een museum met vele miljarden aan kunst. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de deurbel.
Nou, en dan?
En dan kijkt een van de jongens door het gaatje en die ziet daar twee rechercheurs staan. En ze hebben een keer te horen gekregen van, zelfs al staat de paus voor de deur, jullie doen niet open. Maar ja, dat zijn twee studenten. Nogmaals, het was bekend dat ze ook flink stoned konden raken in dat museum. Dus die doen toch maar die deur open. Ja, en dan blijken het geen agenten te zijn, maar verklede overvallers.
Ja, en dan? Wordt het gewelddadig of hoe gebeurt het dan?
Nou, in dit geval is het in zoverre gewelddadig geweest dat de beide jongens zijn geboeid.
Juist.
Aan de verwarming. En de dieven zijn hun gang gegaan en hebben daar niet alleen de grootste kunstroof aller tijden gepleegd, maar ook de grootste enkelvoudige roof uit de geschiedenis. Toevallig ging het over kunst, maar er is nog nooit in zo'n korte tijd voor zoveel geld een 500 miljoen buit gemaakt.
Wat je met z'n tweeën kan doen, hè?
Ja, nou ja, waarschijnlijk hadden ze het ook wel in hun eentje kunnen doen.
Want, ja, en hadden die jongens, wisten die een beetje wat ze aan het stelen waren? Want ze kiezen een Rembrandt, ze kiezen een Vermeer. Ze hadden dat hele museum zo te horen mee kunnen nemen, maar dat was misschien niet mogelijk. Dus hadden ze een plannetje? Is daar iets over gekund?
Ja, er is heel lang heeft de FBI en anderen hebben altijd gezegd, ja, er is toch iets vreemds aan de hand. Het waren geen professionals, want er hing nog ergens een Caravaggio of iets dergelijks. Dat was nog veel meer waard. Ja. Maar ja, ik zeg altijd, van als je daar naar buiten loopt met een 500 miljoen, met hoeveel wil je naar buiten lopen? Of het nou een 500 miljoen is of een miljard. Ze zijn echt naar de Dutch Room gegaan. Ja, en daar hing een Vermeer. En zoals we weten, Vermeer heeft vrij weinig geschilderd. Een van de 34 werken hing daar. Die hebben ze meegenomen. En een paar Rembrandts en nog wat andere werken. En de grap is, ze hebben dan nog iets zien staan op een vlag van Napoleon. Een mooie gouden adelaar. Die hebben ze gedacht van, nou, laten we die ook meenemen. Maar dat bleek later brons te zijn. Dus daar zijn ze er mis mee gegaan. Ja. Maar voor de rest, een behoorlijk lijstje hebben ze meegenomen. Maar
hebben ze hele lijsten meegenomen? Of hebben ze?
Nee, wat je vaak ziet met dit soort kunstrovers is, niet iedereen weet dat als je naar een schilderij kijkt, dat het schilderij nog een beetje doorloopt onder de lijst. Dat moet wel, anders kun je hem niet achter een lijst plaatsen. Maar veel kunstrovers weten dat niet. Die denken, dit is het plaatje, dat snij ik uit, dan kan ik het oprollen. En dat loopt een stukje makkelijker dan met al die lijsten te gaan rondlopen. Dus ze snijden dat dan iedere keer uit. En dat hebben ze in dit geval ook gedaan.
Ja, en nu is er een podcast. Daar heb jij ook aan mee, of niet aan meegewerkt. Je bent ervoor geïnterviewd, ja. Geloof ik. Klopt dat?
Ja, klopt. Ja.
Gaat dat nou iets toevoegen? Gaan we nu nieuw inzicht krijgen in deze roof? Zijn er nieuwe theorieën? Wat is de reden?
Nou, wat je vaak ziet, en dat geldt niet alleen voor kunstroven, dat geldt voor hele, altijd ook wel belangrijke zaken. Neem bijvoorbeeld het laatste, die Jos B. Ik noem gewoon zijn naam, Jos Breeg. Wat je vaak ziet in dit soort oude, grote onderzoek is dat er altijd wel in die afgelopen 10, 20, 30 jaar ergens in het dossier zit het spoor. Ergens, er is al zoveel onderzoek gedaan, ergens zit het.
Dus, hier spreekt de detective, hè?
Ja, want even voor de duidelijkheid, de daders zijn nooit gepakt, hè, of wel?
Nee, die zijn nooit gepakt, maar ik ga ervan uit, en de meeste wel, dat ergens in die tienduizenden pagina's dossier zit ergens de sleutel. Want het is natuurlijk nogal wat, er wordt voor een 500 miljoen gestolen. Daar is toch, je stelt dat niet zomaar. Dus er is een doel geweest. Alleen, wat is dat doel geweest?
Maar even dit, hè. Jij zegt, ergens in dat dossier zit het spoor.
Ja.
Nou zou ik denken, als je dan een podcast maakt, dan heb je ook iets gevonden. Weet je, dat hebben ze al, een spoor wat ergens naartoe gaat leiden. Gaan
ze zeggen
eigenlijk
van,
te pakken krijgen?
Ze zeggen van wel, maar dat kan ook een verkooptruc zijn. Ik begreep dat ze hadden gezegd van, na dit hoeft er nooit meer wat over gezegd te worden. Maar ja, dat lijkt me een beetje sterk. Want dan was het nu wel wereldnieuws geweest al.
Wat zou een plausibele theorie kunnen zijn? Zou het bijvoorbeeld medewerkers van het museum kunnen zijn geweest?
Ja, er is altijd de vraag is altijd geweest, heeft een van die jongens toch de deur open gedaan, omdat hij wist dat er mensen zouden komen. Dat hij erbij betrokken is geweest. Die jongen heeft altijd zijn mond gehouden. Ik heb hem laatst via Facebook benaderd. En hij wil wel met mij in gesprek, gek genoeg. Ik moet wel eerst langs de advocaat heen. Dus misschien dat daar wat uitkomt. Maar dan nog, dan zit je in 1990. En wat is er daarna gebeurd? De FBI is er inmiddels achter, zeggen ze, dat de twee oorspronkelijke dieven vermoord zijn. Eentje is dood teruggevonden in een kofferbak. De ander is onder duistere omstandigheden een hartaanval of een overdosis gehad. Dus de FBI is er zeker van dat die twee personen het niet hebben overleefd.
Wacht even, maar de FBI is er zeker van dat de twee oorspronkelijke dieven, dus dat betekent dat de FBI het al moet weten?
Ja, die zegt dat ze weten wie het gedaan hebben, wie die twee verklede agenten waren.
Okay.
Alleen de grap is natuurlijk, die twee mensen zijn natuurlijk wel vermoord, of die leven niet meer. Zijn ze vermoord omdat ze die werken inmiddels hadden doorverkocht aan de topmafiozen? Want dit ging over twee kleine maffia-figuren. Dat zie je vaker, hè? Dat kruimeldieven die stelen dan een paar dure schilderijen en die verkopen ze dan door aan topmafiozen. Dat is dus ook gebeurd met de Van Gogh over in Nederland van 2002. En het kan dus zijn dat ze die hebben doorverkocht en daarna omgebracht zijn. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze nooit de kans hebben gehad om die dingen door te verkopen. Dat ze ze ergens hebben verstopt in een kelder of wat dan ook. En dat ze, nu ze er niet meer zijn, dat niemand meer weet waar ze liggen.
Even voor de helderheid, die kunstwerken waar we het over hebben, Rembrandt, Vermeer, die zijn nog altijd spoorloos of zijn die inmiddels terug?
Alles is weg.
Alles is weg. We hebben het hier echt over een ernstige zaak. Dus.
28 jaar en voor de FBI, er zit nog steeds een team op. Het is een soort schandvlek voor de FBI dat ze 28 jaar lang alles hebben uitgepuzzeld. En er is niks uitgekomen. En er zijn wel theorieën geweest. Theorieën dat het nog steeds ergens in Amerika ligt. Theorieën dat het vergaan is, dat het vernietigd is. Maar er is ook een theorie die ik aanhang, is dat het uiteindelijk het land heeft verlaten. Boston is de meest Ierse stad van Amerika. Een hele grote Ierse gemeenschap. In de jaren 80 en ook 90, daar stond er in iedere Ierse bar stond er een grote
Rembrandt.
Nee, dat dan weer niet. Daar stond er een grote spaarpot waar je geld kon doneren voor de Ierse strijd. Ja. En er is ook veel geld van Boston naar Ierland gegaan. Ook boten met wapens. En er is een vermoeden dat die werken uiteindelijk verscheept zijn naar Ierland. Want de IRA heeft wel een geschiedenis van kunstroven. Ze hebben vaker Vermeers gestolen, Rembrandts, allemaal in Ierland. Dus het zou heel goed kunnen dat ze toch naar Ierland zijn verscheept.
Maar we praten over een hele lange periode. Meestal is het dan zo met kunstroven dat dan degene die het in bezit heeft, die zit met naar dat ding te staren. Maar wat heb je er verder aan? Niks. Ja. Dus vroeg of laat moet het tevoorschijn komen. Hoe kan dat?
Nou, wat de IRA altijd deed en wat de maffia ook doet, als ze dit soort schilderijen in hun bezit krijgen, ze wachten net zo lang tot ze een keer aan de beurt zijn, dat ze door de politie worden opgepakt en dan gaan ze onderhandelen. Stel je wordt voor een drugsroof gepakt, dan zeggen ze, maar wacht eens even, misschien heeft mijn cliënt wel twee Van Goghs of een Vermeer en die kan natuurlijk branden. Daar kan de fik in. Maar we kunnen ze ook teruggeven voor een lagere straf. En dat hebben we dus met die Van Goghroof gehad. Die bleek bij de Italiaanse maffia te zitten, 2 jaar geleden teruggevonden. En dat zou ook heel goed kunnen in het geval van de IRA. De IRA heeft in het verleden ook Vermeers gestolen en dat was dan als een soort ruil voor.
Dus eigenlijk is het voor degene die het in bezit heeft wellicht iets voor de oude dag, als je toch nog gepakt wordt, dat die dan toch goed afkomt.
En want dat is natuurlijk ook de vraag. Hè. Er is 10 miljoen euro uitgeloofd. Nou, en vrijwaring van gevangenisstraf. Dus je zou verwachten dat iedereen toch nu wel naar voren zou komen. Dus de reden dat er niemand naar voren komt, is.
Ik heb het nou 2 keer genoemd dat daar een Rembrandt bij zit. De enige zegezicht van Rembrandt. Ja. Daar moet je iets over zeggen. Hoezo de enige?
Nederlandse schilders hebben vaak zeegezichten geschilderd. Dat weten we allemaal. Ja. Dat was echt iets van de Nederlandse schilders, zeegezichten. Nou, dan hebben we het over misschien wel de beste, beroemdste Nederlandse schilder aller tijden, Rembrandt.
Die doet het niet.
En die heeft er dan maar 1 gemaakt. Ja. Nou, dat houdt dus in. Rembrandt heeft het geprobeerd, heeft er 1 gemaakt. En als we een beetje logisch nadenken, hij heeft toen geconstateerd, hij heeft naar de schilderij zitten kijken en gedacht, dit is toch niet mijn ding. Dat moet de verklaring zijn.
Hij denkt, dat is zelfkennis, hij kon het gewoon niet zo goed.
Ja, en dat maakt dat schilderij natuurlijk zo interessant. Dat je kunt voor zijn schilderij gaan staan en normaal kijk je voor zijn schilderij van...
En ik zou Rembrandt misschien gewoon blij zijn nu achteraf. Dat ding
denk ik dan ook weer niet. Maar je kijkt dan normaal gesproken naar een schilderij dat je denkt... wat maakt dat schilderij nou zo mooi van Rembrandt of Van Gogh? Maar in dit geval kun je dus naar zijn schilderij kijken van... wat zag Rembrandt nu hierin dat hem het idee gaf dat hij het niet kon?
Ja.
Dat maakt het zo mooi... interessant schilderij.
Nou, het zou fijn zijn als we hem alleen al daarom terugvinden, niet?
Absoluut.
Morgen komt de tweede aflevering van de podcast uit... waarin wordt onderzocht of de roof misschien toch een inside job was. De podcast is te luisteren op www.wbur... dus wbur.org @lastscene of op Spotify, Last Scene. Dankjewel voor je komst vanmorgen.
Column van Nelleke Noordervliet.
Mijn ouders waren bevriend met een leuk echtpaar. Over en weer werden genoeglijke verjaardagen gevierd. Daarbij waren mijn zus en ik vaak aanwezig. We noemden hen oom en tante. Oom zat beter in de slappe was dan wij. En omdat hij plezier had in ons, jonge meiden... stopte hij ons nog wel eens een briefje van 10 toe. Ik weet niet of hij erop had gewacht tot ik een jaar of 18 was... maar daar was ik opeens alleen met hem... en probeerde hij me heftig te zoenen en aan te raken. Ik was er niet van gediend en maakte hem dat duidelijk. Hij hield ermee op. Ik geneerde me dood voor hem. Ik dacht, oh, wat treurig, die oude man. Moest ik het mijn ouders vertellen? Mijn lieve vader was zo op die man gesteld. Ik besloot mijn mond te houden. Er was tenslotte niets onoverkomelijks gebeurd... en ik kon me uitstekend verweren. Dat is dus heel lang geleden. Nu is het anders. Het is een behoorlijk slagveld. Tal van beroemdheden liggen dodelijk gewond op hun persoonlijke Waterloo. Al of niet door de rechter bekrachtigd... trof hen de wraak van vrouwen. Het terrein van overtredingen is breed. Van seksistische opmerkingen tot verkrachting. Van ongewenste aanrakingen tot dronken overmeestering. Het komt voor onder het ruwe volk en in uiterst beschaafde kringen. Het mannetjesdier in bronst is een onbehouwen beest. Daar hoeven we ons niet over te verbazen, het is geen nieuw verschijnsel. Nieuw is dat vrouwen het niet meer pikken. De openbare aanklacht of verdachtmaking is een vervaarlijk wapen geworden. In dat geweld is er ook collateral damage. Er vallen slachtoffers die zelf niets deden. Afgelopen week kreeg of nam onder dwang Ian Buruma ontslag... als hoofdredacteur van de New York Review of Books. Hij publiceerde online een persoonlijk getint verhaal... van een beroemde Canadese radiomaker... die door 20 vrouwen was beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag... maar werd vrijgesproken. Toch trof hem een heftig volksgericht op de social media... waardoor hij zich buitenproportioneel beschadigd voelde. Zijn leven lag aan scherven. Buruma's doel was niet de radiomaker vrij te pleiten. Zijn doel was tot nadenken te stemmen. Wanneer ontaart het in principe juiste en goede Me Too in een heksenjacht? Hij wilde de discussie openen. Welnu, de deur ging meteen voor de hoofdredacteur dicht. Wie de discussie over Me Too wil aanzwengelen in het nogal rigide Amerika... is meteen een NSB'er. In een land waar de president grab them by the pussy mag zeggen... en de daad bij het woord mag voegen... mag een nette intellectueel zijn biezen pakken. Buruma beklemtoonde dat er niet zozeer een genderverschil... als wel een generatieverschil is in het oordeel over Me Too. Of dat nu komt omdat een oudere generatie milder is... en meer door de wol geverfd... en de jongere generatie graag een zaak heeft om voor te strijden... moet Buruma zelf maar in een essay onderzoeken. Mijn gulle oom is in ieder geval de dans ontsprongen. Met een variant op die gnade der späten geboort... kunnen we zeggen die gnade der frühen geboort.
Marca Valenta zit Amerikaniste en zelf geboren en getogen in Amerika... zat breed uit te lachen toen Nelleke het woord NSB'er noemde... in verband met als je... iets ten bate van eventueel het mannelijk geslacht zijn... in de MeToo-discussie. Heb je behoefte om dat toe te lichten of laten we het hierbij?
Ja, nou, ik merk er is een enorme cultuurkloof... in hoe Nederlanders hierop reageren en hoe Amerikanen. op wat er gebeurde. Dus ik wilde even vanuit de Amerikaanse hoek even nog een paar dingen toevoegen, maar ik weet niet of dat...
Als je het in 10 seconden kunt doen.
10 seconden, oké. Okay. Nou, ik denk, wat belangrijk is dat die Gomeshi, de man die het artikel schreef, zijn twee dingen. Eén is dat wat zijn overschrijdingen waren, die waren bijzonder gewelddadig. Dus hij sloeg vrouwen in het gezicht, hij wurgde ze totdat ze bijna bewusteloos waren. En allemaal op een manier wat hun verraste en wat niet gewild was. Dus het was best net ietsje meer dan die man. En dan het tweede was dat het artikel niet alleen maar slecht geschreven was in het meest gerenommeerde literaire tijdschrift van Amerika, maar ook dat het vol onwaarheden en misleidingen stond.
Dus we moeten oppassen, want we moeten natuurlijk niet in debat gaan over een column. Ik heb het aangezwengeld, dus ik moet het ook maar netjes zien af te sluiten. Ian Burema had misschien iets voorzichtiger moeten zijn, denk jij. Laten we het daarbij laten. Nelleke, we hebben je al gefeliciteerd. Hè?
Ja hoor, ja, uitgebreid. Dank jullie wel.
Ja, nou ja, je zei ons, gelukkig had ik hem al geschreven voordat ik het wist. De column, dat schreef je aan ons toen je hem...
Voordat je de Constantijn Huygens
informatie had. Oh ja. Ja, nou, anders zou ik hem ook wel geschreven hebben, denk ik.
Oké. Het kon allemaal zomaar. Een 22-jarige jongen gooide in 2009 een ruit in bij het Natural History Museum in Londen en liep met een koffer vol dode, exotische, opgezette vogels naar buiten. Niet zomaar dode vogels, maar een natuurhistorische schat. Onder andere de collectie van de 19e-eeuwse natuurvorscher Alfred Russel Wallace, tijdgenoot, collega en concurrent van Darwin. Toch werd de diefstal pas maanden na dato door het museum zelf opgemerkt en hoefde de dief, toen hij helemaal gepakt werd, geen dag het gevangen in. Dit vreemde verhaal schokte de Amerikaan Kirk Wallace Johnson zodanig dat hij er een boek over schreef, De Verendief. Kees Moedeker, directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en schrijver van het boek De Eendeman, las het. En dat wil zeggen, hij is de gast. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dat boek heb je meteen gegrepen en dacht, dat moet ik weten? Of,
ja, dat? Ik kende de geschiedenis al, want de collega's in Londen die hadden natuurlijk al heel snel, toen de diefstal bekend was, in hun e-mailgroepje, waar ik ook onderdeel van maak, rondgestuurd van, joh, hebben jullie 300 mooie gekleurde exotische vogels zien voorbij komen? Ja. En dus ik kende de geschiedenis al. En het was voor mij ook heel leuk om te zien dat naderhand die auteur, die Kirk Wallace Johnson, ook onderdeel werd van het e-mailgroepje om allerlei vragen te stellen aan collega's van, hoe kan dit nou gebeuren? En dus ik heb een beetje de wording van dit boek vanaf de zijlijn meegemaakt. En toen het eenmaal verscheen, heb ik het ook gelijk gekocht en gelezen.
Moeten we nog even aan het Nederlandse volk uitleggen waarom jij De Eendeman heet? Want we gaan altijd vanuit dat iedereen dat weet. Maar kun je het zelf in een 3 zin...
Ja, ik ben de ontdekker van homoseksuele necrofilie bij de wilde eend.
Nou, dus maak je het.
Maar goed, dat is lang geleden. Dat is
een reputatie is helemaal een reputatie.
De kans dat dode vogels bij Ierse maffia of Italiaanse maffia belanden als een soort pensioen tegen de FBI lijkt me vrij klein.
Nee, dit was een hele andere wereld waar deze vogels een rol in spelen. Dat is de wereld van de vliegbinders. En dat zijn mensen die een haakje nemen, een vishaakje, daar met allerlei veertjes en stukjes bont een kunstwerkje aanbinden die gebruikt worden voor het vangen van vissen. Met name dan de vissen die in snelstromende rivieren,
forellen
en zalmen. Ja. En dat is een kunstvorm waar een select gezelschap mensen die vliegjes binden. Het is eigenlijk een oude kunstvorm die in de tijd midden 1800 is ontstaan op de Britse eilanden. In de hoogtij van de verenmode, toen er dus een ontzettende hoeveelheid exotische vogels op de markt kwam voor vrouwen op hoedjes en in kleden. En daar werd die veertjes voor gebruikt om daar die aasvliegjes van te maken.
En degene die deze roof gepleegd heeft, is dus iemand die dat soort vissen beet.
Het was een hele jonge, getalenteerde vliegbinder die wel in de gaten had dat dat het heel interessant is en ook het prestige verhoogt als je gebruik maakt van hele bijzondere veren van tropische vogels. En hij heeft zich onder valse voorwenselen een toegang verschaft in de openbaarheid in het museum in Londen. om die vogelcollectie te bekijken. Hij heeft daar foto's gemaakt voor een vriend die aan het promoveren was op paradijsvogels, was het smoesje. Hij wist dus precies waar die moest zijn, in welke laden de vogels die hij wilde hebben lagen. Dat moet je voorstellen, dat zijn dus hele kleurrijke vogels. Quetzals, paradijsvogels, cotinga's, vruchtkraaien. Hij wist precies waar ze lagen en heeft op een gegeven moment dus zijn slag geslagen door gewoon een ruit in te slaan, naar binnen te kruipen.
Van de soort vogels die je daar zo net noemde, is zelfs voor een vogelliefhebber als ik, waren er toch 4 die ik nog niet eerder had gehoord. Nee, het is dus een heel bijzondere verzameling geweest.
Ja, een hele bijzondere verzameling. Wat hij meegenomen heeft, dat is allemaal midden 1800 verzameld. In oerwouden die er nu niet meer zijn. Het zijn vaak vogelsoorten die op uitsterven staan of al uitgestorven zijn. Verzameld door inderdaad de grote natuurhistorici die we gekend hebben. Alfred Russel Wallace. En dus het is een beetje vergelijkbaar met de roof die we net van schilderijen besproken hebben. Dit is echt de grootste dode vogelroof in de geschiedenis van de natuurhistorie geweest.
Ja, kijk, we hebben dus 2 van de grootste roven. Ja. Maar het is zo'n bizar verhaal dat je geneigd bent om dat ook wel grappig te vinden ergens. Maar het is dus absoluut voor jou, want je kijkt er zeer ernstig bij.
Ja, ik ben sowieso een ernstig persoon.
Ja hoor.
Maar dit is echt een toen ik het hoorde in 2009, dat er dus 300 vogels van Wallace en consorten gewoon geroofd waren. Denk je van ja, dit is echt gewoon. Je moet je voorstellen, die zijn meer dan 200, bijna 200 jaar gekoesterd door generaties conservatoren en museummensen. Gedocumenteerd en alles. Dat is ineens weg. Dat is een beetje vergelijkbaar met zo'n
zulke dieven weten ook nooit welke schade ze aan de ziel.
Geen enkel. En het verhangen van de
dit soort dingen bewaren.
Ja, het verhangen van de zaak is ook dat er is uiteindelijk natuurlijk een ontknoping gekomen. De dief is gepakt.
Hoe is dat in zijn werk gegaan trouwens? Hoe zijn ze hem op het spoor gekomen?
Ja, doordat iemand heeft zijn mond voorbij gepraat in die vliegbindwereld. Een Nederlander toevallig, die een veertje gekocht had van een quetzal. Een prachtig groen veertje. En die zei, ja, dat is Edwin Rist geweest. Dat ging natuurlijk allemaal onder pseudoniemen op
eBay. Quetzal is een vogel.
Quetzal is een vogel, een hele mooie groene vogel. En die heeft zijn mond voorbij gepraat. En zo zijn ze deze Edwin Rist op het spoor gekomen.
Vertel eens over Edwin Rist. Ik begrijp dat hij een klassiek fluitist is eigenlijk.
Ja, het is een hoogbegaafde jongen. Al jong goed in de muziek. Hij is topfluitist. En erbij als hobby deed hij dus dat vliegbinden. En hij is daar geobsedeerd geraakt door dat vliegbinden. En moest en zou die veertjes van die zeldzame vogels te pakken hebben.
Nou is dat iemand die onherstelbare schade heeft toegericht. Ja. Aangericht. En je zou verwachten dat hij dan zijn straf niet kon ontlopen op het moment dat hij in de kraag was gevat. Maar zo is het niet gegaan.
Nee, hij is niet vrijgesproken, maar hij heeft geen gevangenisstraf gekregen. Hij moest wel wat geld betalen. Het ging om tonnen aan veren, wat er verkocht is in geld. Maar hij is gediagnosticeerd als zijnde leidend aan het syndroom van Asperger. Een stevige vorm van autisme. En dat heeft hem min of meer vrijgepleit van gevangenisstraf.
De collectie is nog iets van overgebleven, teruggekomen of alle veren weg?
Nee, er zijn 100 van de 300 balgen, zoals dat heet, teruggevonden. Een deel daarvan zonder de labels aan de pootjes. Dus op dat moment waardeloos, omdat niet bekend is waar ze gevonden zijn, waar ze vandaan kwamen. Eigenlijk de basisdata die het zo waardevol maken. En heel veel losse veren in gripzakjes, want die werden allemaal per veertje verkocht voor immense bedragen.
Ik wil nog even iets van Kees weten. Namelijk. Kees is namelijk directeur van het Natuur Historisch Museum in Rotterdam, zoals we al zeiden. Je bent ook de eendeman. Ik geloof dat die ooit verkrachte eend bij jullie in het museum ligt.
Ja.
Welke maatregelen heb jij nu getroffen om te voorkomen dat die ene eend, waar jij de status en naam van eendeman aan dankt, wordt geroofd? Heb jij extra maatregelen getroffen?
Dat doen we natuurlijk als museumdirecteur geen uitspraken over onze beveiliging. Maar geloof mij, die zit in een hele stevige vitrine.
Gelukkig maar.
Hoe is het boek?
De Veredies?
Ja, het is een goed boek. Het is goed geschreven. Het is natuurlijk een waargebeurd verhaal. En het is doorspekt met heel veel feitelijke informatie over dat vliegvissen. En het leest als een thriller. Dus ik kan het iedereen aanbevelen. Het is dus vertaald, uitgegeven bij Atlas Contact, De Veredief. En dat is gewoon echt een... Ik heb met rode oortjes gelezen, van A tot Z.
Kees Moerke, bedankt voor het verhaal. Bij het volgende onderwerp moest ik sterk denken aan een regenachtige dag afgelopen voorjaar, dat ik de volledige geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog van Lou de Jong aan de straat zag staan in de regen. Wow. Ik vond het zo... Dat heb ik toch... Ja, was kennelijk iemand overleden of zo. Heb ik mee teruggenomen, in de schuur gezet en te drogen gehangen.
Ah, ja.
Ja, wat zoiets overkwam, schrijfster en voormalig feministe Maya Fuysje.
Voormalig?
Ja, dat is dat ik lees op wat Jos heeft opgeschreven.
Nou, ik wil het best even toelichten. Met voormalig feministe bedoelen we feministen in een bepaalde periode van het feminisme. Mm. En dat je nog steeds feminisme bent, geloof ik meteen. Maar hoe druk je dit probleem anders uit? Maar we kunnen daar het ook best over gaan hebben. Als je daar
Nee, laat maar zitten.
Ik hervat mijn lezing. Zij zag in dozen aan de straat de klassieke boeken van feministische schrijfsters als Anja Mulebelt en Simone de Beauvoir. Maar ja, kon hun titels oprapen uit oude vuilniszakken en afvalhopen, en dat terwijl juist deze auteurs van grote invloed op haar waren geweest en nog zijn.
Ja, Maya is bij ons, als ik het zo mag zeggen. Maar laten we het toch maar vooral over dit boek hebben. En dat andere onderwerp, dat loopt vanzelf mee, of je nog steeds feministe bent. Het kan bijna niet missen dat ook aan het eind van het gesprek overduidelijk zal blijken te zijn. Nou, je schreef een soort boekenautobiografie, naar aanleiding van die boeken die jij op straat zag liggen, onder het motto: je bent als vrouw wat je leest of wat je las. En eerst maar even die titel, Oude Dozen.
Ja, nou, die
is
titel...
daar nog discussie over geweest, over die titel? En hebben wij het goed begrepen dat het nogal een dubbelzinnige titel is?
Ja, dat hebben jullie goed begrepen, ja. Nee, het, oorspronkelijk was Oude Dozen de titel van hoofdstuk 1. Maar op een gegeven moment heb ik besloten om niet een klassiek boek met hoofdstuk 1, 2, 3 enzovoort. En intussen was dat Oude Dozen echt ook een ding geworden. Het gaat dus over die oude dozen die ik op straat tegenkwam. Maar ik vind zelf de dubbelheid van al die oude dozen met hun oude boeken vind ik wel leuk. Er zijn ook oude dozen die dat minder leuk vinden, ja. Waarschijnlijk.
Moet je horen. Is het nou een literaire overdrijving of is het echt zo? Zag hij aan de straat in vuilniszakken in oude dozen?
Nee, ik zag
Simone de Beauvoir staan, Anja Meulenbelt.
Nee. Ja, dat is een beetje een misvatting. Ik zag juist de tweede sekse van Simone de Beauvoir en de schaamte voorbij van Anja Meulenbelt heel weinig op straat staan. Want er staat een heleboel op straat. Alice Schwarzer kom je nog wel eens tegen. Met name Doris Lessing, Het Gouden Boek. Dat kwam ik onevenredig vaak tegen in oude dozen op straat. En
dozen op straat.
Nou, het kwam...
Dit is ook een dubbelzinnige opmerking inmiddels.
Sorry hoor, maar...
Nou ja, je ziet op straat en bij van die pankpapiercontainers...
Mag ik even zeggen, want die opmerking kwam me half door.
Van een oude doos, ja.
Die opmerking kwam me half door, dus je moet hem nog even herhalen.
Nou ja, of je loopt te kijken, want ik loop ook wel eens op straat, maar ik zie nooit, laten we zeggen, literaire nalatenschappen liggen.
Nee, als je er niet op let, zie je ze niet.
Nee.
Maar op een gegeven moment zag ik die ene treurige doos waar wel de tweede sekse onder andere in zat, van Simone de Beauvoir. En dat was een treurige doos, omdat ik, net zoals jij met die serie over de oorlog van Lou de Jong, dacht, nou ja, hier moet iemand zijn gestorven. Want juist die tweede sekse van de Beauvoir en een boek als De Schaamte Voorbij van Anja Meulenbelt, dat doen mensen zelf pas als laatste weg.
Ja, en niet alleen is er iemand gestorven, maar degene die dat moet opruimen zien de waarde er niet meer van.
Nee.
Ja, nu schrijf jij in je boek dat je verschillende titels aantreft en dat boeken waren die in jouw vormende jaren heel belangrijk waren. Dat jullie ook in vrouwenleesgroepjes zaten, gezamenlijk die boeken lazen. En dan valt me op dat er eigenlijk twee soorten titels steeds terugkomen. Aan de ene kant de titels à la de tweede sekse van Simone de Beauvoir, dus intellectuele, rationele verklaringen voor zoveel jaar vrouwenonderdrukking en waarom de vrouw nog steeds niet baas in eigen leven is. En aan de andere kant boeken van het soort Anja Meulenbelt, waar het vooral gaat om de persoonlijke emancipatie tussen vier muren om van die kerel af te komen of om die kerel een beetje normaal te maken, et cetera. Dat waren een beetje de twee boeken die in jullie groepen gelezen werden, geloof ik. Klopt dat?
Ja, nou, ik ben zelf een nakomertje onder de babyboomers. Mijn boek gaat eigenlijk over die opruimdrang die er nu is onder babyboomers. Want die gaan allemaal verhuizen. Of ze gaan weer een keer scheiden. Of ze hun kinderen gaan het huis. Of ze hebben gewoon te veel boeken. Dus door heel veel boeken opgeruimd door mensen van 60 jaar en ouder. En je ziet daar heel veel van die zogenaamde bevrijdingsboeken. Als je erop gaat letten in die dozen en bij tweedehands boekwinkels en op marktplaatsen enzovoort. En ik ben zelf pas dat soort literatuur gaan lezen in de tweede helft van de jaren 70. Dat waren, als je het actietechnisch beschouwt, feministisch en links en zo, eigenlijk al niet meer de allergezelligste jaren, zal ik maar zeggen. De jaren 60 staan altijd voor het ludieke en voor het hoopvolle. En we gaan naar een welvarende nieuwe tijd waarin we allemaal bevrijd worden van alles. De tweede helft van de jaren 70 waren in eerste instantie veel ideologischer. Ik kwam ook in de feministisch-socialistische leesgroep terecht. Ja. En omdat er nog niet heel veel feministische bevrijdingsliteratuur was op dat moment, begonnen we natuurlijk met de tweede sekse van Simone de Beauvoir, wat nogal een studieus boek was. In de loop van die jaren begon de kreet het persoonlijke is politieke te winnen. En die hield voor elke feminist een beetje iets anders in. Voor de ene was het alles wat zich in het huisgezin afspeelt in het leven van een vrouw. Daar zit een politieke dimensie aan. Hè? Is er kinderopvang, ja of nee? Of wordt er van een vrouw verwacht dat ze thuis blijft om voor haar kinderen te zorgen? Dat is een politieke kwestie. Niet iets wat die individuele vrouwen aan de keukentafel alleen maar moeten uitmaken. Ik was een beetje van die stroming. Hè? Dat je naar de politieke dimensie in het privéleven ging kijken. Maar gaandeweg, en misschien was de schaamte voorbij van Anja Meulenbelt daar wel een soort voorbode van, begon dat persoonlijke is politiek door te slaan naar vrouwen die vooral met hun persoonlijk leven bezig waren en dat politiek gingen noemen.
Vind je goed dat we even stilstaan bij dat meisje Maya Vuijsje, wat Anja Meulenbelt onder ogen krijgt? Dat was een meisje waarvan we kunnen zeggen, als ik jouw boek goed begrijp, dat niet behoort tot de vrouwelijke elite, de meisjes die een beetje bekakt praten, zoals veel dolomina's. Dat was een meisje uit een hele andere omgeving. Vertel eens wat voor meisje dat was.
Ja, ik was in de vrouwenbeweging, en zeker in die femsokbeweging, waar ik via een vriendin en via werkstudenten die ik op mijn werk tegenkwam, terechtkwam. Ik was typiste. Ik was heel jong gaan werken. Op mijn 16e ben ik bij een bank gaan werken. En ik verveelde me altijd na 2,5 jaar met werk en met mannen trouwens ook. Maar dan ging ik weer ergens anders typist worden. En dat was ik op dat moment bij een wetenschappelijke boekwinkel. Daar typte ik 50 setjes per uur. Maar ik kwam wel in die femsokgroep terecht, vooral omdat ik ook graag die boeken wilde lezen. En ik was heel erg nieuwsgierig. Maar ik werd daar omringd door allemaal vrouwen en meisjes die veel ouder waren dan ik. Hè. Ik was een jaar of 20, 21 toen. En die allemaal sociale wetenschappen studeerden of al les gaven op de universiteit. En achteraf verbaas ik me er eigenlijk vooral over dat ik dat ben gaan doen.
En als je dan in zo'n groep zat, hè, sprak je dan hardop mee? Of was je een beetje stil en erg onder de indruk?
Ik was wel stil, denk ik. Ja.
Ja. Ja. En als we dan even teruggaan naar dat meisje, nog even daarbij blijven. Ja. Amsterdam-Oost, arbeidersgezin. Vertel eens die ervaringen die vrouwen hadden uit, laten we zeggen, toch voor het gemak even wat meer de elite, die al gestudeerd waren. Waren dat ook jouw ervaringen? Met mannen en met vrouwen onderdrukken. Hoe keek je daar
überhaupt tegenaan? Nee, er was wel een verschil. De meeste vrouwen met wie ik in contact kwam, die kwamen toch uit heel andere gezinnen dan ik. Die hadden vaak vaders met heel interessant werk en moeders die huisvrouw waren geworden en ook hun man status gaven. Van mijn vrouw hoeft niet te werken en ze is ook nog representatief. En als je uit de Amsterdamse Indische buurt kwam, als je daar opgroeide, dan werd je omringd door vrouwen die op een bepaalde manier al over hun mannen spraken, zoals feministen dat later gingen doen. Een beetje moeilijk opvoedbare kinderen waar je nou eenmaal mee in één huis woonde. En er was nou eenmaal niks aan te doen. Die waren nou eenmaal zo. Maar er zat heel weinig van de, ja, heel veel feministen met wie ik in contact kwam die wilden heel graag een leven gaan leiden zoals hun vaders hadden gedaan. En dat want die hadden interessant werk, die hoefden niet de hele tijd te poetsen. Dat was bij mij een beetje andersom, want mijn vader was bakker, ovenist in een bakkerij. Die had heel zwaar werk, 's nachts. Heel heet en dan in de winter heel koud weer terug naar huis.
Sorry, maar de ovenist.
Ja, dat is iemand die grote platen met broden in de oven schiet. Dus dat is heel, heel zwaar werk. Dan moet je.
Nou ik zie gewoon de hoogovens vormen. Maar
ja, nou ja, maar dan in het klein. Want die bakkersovens zijn natuurlijk veel kleiner. Ja, ja. En ook met iets meer voldoening, omdat het leuk is om mooi brood weer uit een oven te halen. Maar mijn moeder was naaister. Zij was voordat ik geboren werd en eigenlijk met mijn vader moest trouwen, omdat ze zwanger werd en ik eraan kwam, was chefin geweest op een atelier. En had ze andere meisjes ook geleerd mooi te naaien. En toen ik geboren werd, ging ze dat thuis doen. Maar ik zag dan altijd dat zij hele mooie dingen maakte. En mijn vader kwam alleen maar heel moe. En met een toenemend aantal pijntjes in zijn schouders en in zijn armen thuis. Dus ik had een iets ander man-vrouw beeld van huis uit meegekregen.
Zeg je nou eigenlijk dat je eigenlijk een van de weinige feministen bent met je moeder als voorbeeld?
Nee, ik denk dat er wel meer van zijn.
Ja.
Ongetwijfeld. En ook onder een heleboel moeders die van die vaders hadden met interessant werk en die overwegend vrijwilligerswerk deden bij liefdadigheidsinstellingen. Daar zaten ongetwijfeld ook stevige moeders bij die hun dochters ook meegaven van je moet voor jezelf zorgen. Zoals mijn moeder ook deed.
En als je nou naar jezelf terugkijkt, hoe belangrijk zijn die boeken voor je geweest? En wat was misschien het meest vormende boek uit de oude doos?
Nou, voor mij was belangrijk. Ik vond het heel erg leuk toen ineens om in een kring terecht te komen waar heel erg nagedacht werd over hoe moet de maatschappij, hoe moeten we gaan leven, hoe moet de maatschappij eruit zien. Het was in die tweede jaren 70, helft van de jaren 70, toen eigenlijk de welvaart zo'n beetje op zijn hoogtepunt begon te komen, waren er heel veel jongeren. Meestal waren ze iets ouder dan ik, soms ook iets jonger dan ik. Die heel, en dat had ik ook, een enorm enthousiasme om na te denken over hoe je moest leven in een andere maatschappij.
Ja. Als je tot slot een boek moet aanraden aan de nieuwe generatie vrouwen en feministen, welk boek?
Oh,
oude dozen.
Ja, ik ben toch heel erg gehecht aan De Tweede Sekse van Simone de Beauvoir.
Het is even doorbijten.
Het is even doorbijten.
Het beroemde boek
maar dan
met
heb
de beroemde zin.
Ja, het is toch het oerboek van ook die tweede
gemaakt,
golf.
Maar je wordt niet als vrouw geboren, je wordt vrouw gemaakt.
Ja.
Dat moet je lezen.
Ja.
Oké, Marja Fuijsje, het is een prachtig boek geworden. Mogen we je bedanken. We hebben het niet over Rietje kunnen hebben, je hartsvriendin.
Oh,
maar goed, helaas.
Ja, sorry Rietje.
Ja, dit is tot zover zou ik zeggen het eerste uur. Marja Fuijsje, Nelleke Noordenvliet, Marco Valenta, Kees Moeilijker, Arthur Brands. Hartelijk bedankt voor jullie komst vanmorgen. Zometeen in het tweede uur hebben we het over de vondst van 13.000 jaar oud bier. En daarmee ook de kwestie, wat was er eerder, het brood of het bier? En het lijkt wel alsof het nu in het voordeel van het bier beslecht is, terwijl men altijd had gedacht dat er eerst brood was en dan bier. Tot zometeen.